Tromp.
Welkom terug bij Nooit Meer Slapen. En tegenover mij zit nog steeds Helen van Meenen, die naar aanleiding van de tentoonstelling En Alles Blijft Bestaan Wanneer Je Sterft, die vanaf volgende week te zien is in Huis Marseille in Amsterdam, hier zit. En voor het nieuws hebben we het onder meer gehad over, nou ja, haar leven en haar werk. En vooral je nieuwe expositie, De Dood, daar waren we eigenlijk net aan begonnen. De dood van je moeder was het begin van een nieuwe zoektocht. Victoriaanse rouwfotografie, waarbij de doden eigenlijk te midden van het gezin werd gefotografeerd in de kist, in de mooiste kloffie. Dat was het startschot. En we zien een reeks, ik beschrijf er een paar foto's die me raakten. Een bruid met haar dode vader in de kist, geleund tegen een soort prieeltje of een kerkdeur. Een familie in zondagsgoed met in het midden de moeder in de kist. Die raakte me ook heel erg. Hoe koos je deze opstellingen?
Ja, ik wil nog een kleine zijstap maken van waarom ik dit ging maken. Dat ik dus ontdekte dat het in 1834, 35 een gebruik was dat mensen dus de kist rechtop zetten. Daar was ik door geraakt. Ik vond het zo ontroerend. En ontroerend in de zin van dat de doden niet als de doden werden behandeld. Dat het voor die mensen vaak de laatste moment was om nog een foto van die persoon te hebben, omdat er misschien geen andere foto's waren. En dat dus dat de dood dus niet eng was, maar gewoon een gegeven om daar nog liefdevol mee om te gaan. Dus dat de kist rechtop gezet werd en dat vader daarin zat en dat de moeder en de kinderen eromheen stonden alsof er nog gewoon een familiefoto gemaakt werd. Die werd dan in de familie rondgestuurd. En omdat die kist rechtop staat, dan lijkt het alsof vader eigenlijk nog leeft.
Ja.
Dus er wordt heel anders mee omgegaan. Of worden mensen of kinderen gingen naar een speciale studio waar de lijkstijfheid nog net niet begonnen was en waar ze helemaal opgemaakt werden en tussen de broertjes en de zusjes op de foto gingen. En natuurlijk in die tijd waren er ook beugels om mensen natuurlijk stijf op de foto te zetten. Dat was ook een reden waardoor mensen niet vaak op de foto gingen. Maar het gebruik om een kist te doen alsof je met eigenlijk een soort levende foto wilde maken. Dus moet je rechtop staan, want liggend ben je altijd dood. Of je slaapt, maar in dit geval natuurlijk dan dood. Dat was het startschot. En toen heb ik dus ook die uitvaart gebeld. Ik had Gijsje gebeld. Ik zeg, mag ik een kist lenen? En verteld. En het grappige is, mijn vader is altijd heel nuchter en die was altijd wel trots op mijn werk. Maar ja, mijn moeder was altijd meer daarmee bezig dan hij zelf. En ik liet hem zien wat ik wilde doen. En hij was de eerste. Helen, dit is fantastisch. Ik dacht, hé, mijn vader. Hij wist meteen ook een mooie locatie. Ik had beschreven wat ik zocht. Dus hij is ook mijn assistent geworden. Dat vond ik heel bijzonder. Met z'n tweeën zijn we dit avontuur aangegaan. En het leuke was dat ik ging die kist ophalen en een half jaar daarvoor loop je met een kist met je moeder en dan ben je verdrietig. En nu ging ik een kist halen om foto's te maken. En dan zie je het jezelf doen en dan vind je het ook wel spannend, want het is toch een doodkist. Het is dan wel een doodkist die nooit gebruikt wordt, anders zou die verbrand worden of begraven natuurlijk. Dit was een kist die als showmodel gebruikt wordt. Dus ik doe mijn auto open, de bank plat, maar ik zou pas twee dagen later de foto maken. Dus ik moest de dag daarvoor naar de supermarkt. En die kist zat in mijn auto, want ik wilde hem niet per se in huis. Dat vond ik dan een beetje moeilijk. En dan zet je dus je kratje bier naast die kist. En dan zit je naar jezelf te kijken. Nou ja, Jezus, ik kratje bier naast die kist. Dan ga je dus meteen ook heel normaal mee om. Het was heel normaal om gewoon je boodschappen en je bier en die kist op de platte achterbank te leggen. Dus ik heb dus een half jaar met zo'n kist door heel Heilo en omstreken gereden. Bizar. Maar daar ben je dus, als je eenmaal dus gefocust bent, je weet wat je wil doen, dan verandert dat ook heel snel. Het is maar een kist. En wat doen we nou eigenlijk moeilijk? Het
zijn een paar plankjes hout.
Ja, gaat helemaal nergens over. Ja. En dat is dus goed voor die verwerking. En dan hoeft niet mijn moeder daar direct meer op de foto. En het is wel naar aanleiding van haar dood. Anders had ik nooit misschien op die woensdagmiddag die film gekeken. Want die film zat al een. Misschien was het niet zo gebeurd. En dus toen ben ik gaan nadenken over die rechtopstaande kist. En zo heb ik dus mensen gevonden die voor mij wilden poseren. En zo wilde ik ook gezinnen bij elkaar brengen om dus dat te doen. Dus met als gegeven een panoramafoto met een rechtopstaande kist om familie zo te portretteren. En dat de dood ook heel liefdevol kan zijn. En dat het niet alleen maar eng is. En het is wel verdriet, maar het is niet. Het is ook heel mooi. Dus ik vond het een prachtige reis om dit te doen. Ik heb er heel veel van geleerd. En nou wil ik niet zeggen dat ik de dood nu elk moment uitnodig van nou, ik ben er niet meer bang voor. Maar het heeft wel een hoop genormaliseerd en vernuchterd. Wat eigenlijk ook wel heel prettig is.
Ja. In je brochuretekst staat Helen verzacht de grens tussen leven en dood. Maar zij komt, om zo te zeggen, van de andere kant. Waar de postmortemfoto's nog iets levends in de dood probeerden te bewaren, introduceren de antemortems van Helen alvast wat dood in het leven.
Ja.
Want je hebt geen. Want dat was het eerste wat ik dacht toen ik de foto's zag. Dat ik dacht, zo, hoe zou dat eigenlijk juridisch gaan om zoveel dode mensen te mogen fotograferen? Mag dat? Moet je daar vergunningen voor? Zo, weet je, zo ga je dan meteen heel nuchter Hollands denken. Maar jij hebt levende mensen gekozen. Hè? Levende modellen laten poseren als dode mensen.
Kijk, in wat ik zei, in die tijd, in 1835 tot 1840, waren mensen zoveel relaxter. Dan waren ze wel net zo verdrietig als nu. Maar deden ze niet zo spastisch om met de dood om te gaan. Als ik nu zou vragen, of je zou zeggen, goh, hè, mijn dierbare is overleden en ik heb ze iemand gewassen en aangeleerd. Oh, daar, dat begin ik. Nou, dat vind ik zo smerig. Dat zijn de eerste wat mensen zouden zeggen, dat ik er bijna van schrik. Nou, zeg, wat een rare opmerking. Waarom zou dat niet heel mooi kunnen zijn? Dat was vroeger heel gewoon.
Om je eigen familieleden te
verzorgen, ja, tot te verzorgen. De laatste snik. Dus als ik nu aan een gezin zou vragen waarin die persoon is overleden, ja, dan word je of meteen opgepakt, denk ik, of zo. Dat is zo. Ondanks al die mindfulness en al die begrip die we hebben, zijn we eigenlijk heel ver van iets wat heel normaal is. Omdat we het bijna niet meer kunnen accepteren. Denk ik dat een vraag aan een gezin van, goh, zou ik, als het zover is, denk ik dat de meeste mensen meteen stijgen of mij op zouden willen pakken misschien. En vroeger gingen dus die mensen met een speciale koets naar zo'n fotograaf, naar zo'n studio waar die mensen werden opgemaakt en werd er met zo'n lijk gewoon vervoerd, zonder dat iemand dacht dat dat raar was.
Maar
dat
goed,
zou nu niet kunnen.
Dit lijkt me ook best eng om te doen als model. Als je mij ervoor zou vragen, ik ben niet per se bijgelovig, maar om te vragen, wil je in die doodskist gaan liggen of staan? Ja, ik zou het toch ergens voelen als de goden verzoeken.
Ja, maar dat is ook een soort. Dat is natuurlijk. Bijgeloof wordt natuurlijk ook door angst gevoed. Dus net als dat je denkt, als ik twee stappen zet, dan word ik niet overgereden door die tram. Maar doordat je dat net doet, komt er net een fietser aan die je van achterhaalt. Maar dat is dan omdat je bijgeloof alleen maar gericht is op die ene angst. Dus, ja. Dus moet je door die angst laten leiden. Uiteindelijk is het gewoon maar hout. En ooit ga je wel. Maar is dat dan omdat ik dat toen met jou gedaan heb? Dat weet je helemaal niet. Maar. Het leuke is, omdat mensen mij zo goed kennen of mijn werk kennen, weten ze dat als ik iets doe, dat ik het met liefde en de juiste intentie doe. Dus niemand had het gevoel. Ik had zelf wel af en toe wel bezwaar. Ik weet nog wel dat ik de eerste foto wilde doen met mijn buurman. Dat is die foto die je net beschreef met die bruidskleding aan. En dat is mijn buurman. En die is al in de 80 al. En dat vond ik best even moeilijk, want toen dacht ik, oh jee, hoe zou die het vinden? De eerste fotovraag vond ik heel moeilijk, want ik leef me altijd heel erg in met wat ik doe. Maar omdat mensen mij altijd zo vertrouwen, zeggen ze, ja, natuurlijk doe ik dat voor jou, Helen, of zo. Dus het is vaak heel zij vinden het mensen niet met twee heel, heel moeilijk. En als je dan eenmaal ook aan het werk bent, dan gaan mensen er ook blij instappen. Zeggen, nou, zo is het dan ook. Het was voor mensen ook bijna therapeutisch. En eigenlijk ook, weet je, dat is hetzelfde. Als je eigenlijk heel normaal met iets doet, ook al is het een kist en dingen, dan lijkt ook wel of het ook normale wordt. Je kent het wel, je trekt de speciale kleding aan. Het is iets gewaagd. Maar omdat het zo vertrouwd voelt, kijkt niemand aan je. Wat zie je er eigenlijk gek uit? Pas op het moment dat je iets draagt wat niet bij je past en je voelt je verkleed, dan past die kleding ook niet en voel je je bekeken. En dat werkt met foto's hetzelfde. Als jij het zo verpakt dat het heel natuurlijk is. En ook al is het wel een beetje bijzonder, gaan mensen toch mee. Ik had met die kinderen van die vrouw met die 9 jongetjes op het strand. Ik had hele fantastische gesprekken met die jongens.
Een foto van een vrouw in een kist. Een redelijk jonge vrouw. Met
9 kindertjes om me heen.
Helemaal in het zwart met witte kraagjes.
Ja. En het mooie is dat
misschien wel het meest theatrale beeld van de hele serie.
En dan heb je prachtige gesprekken met die kinderen over de dood. Zonder dat het heel zwaar wordt. Het is net iets wat je zegt van, goh, wat is je hobby of zo. En is het niet prachtig als je jonge mensen al zo kunt voorbereiden om gewoon over dingen al te praten. Dat het een win-win situatie kan zijn als ze later ouder zijn. Ik denk dat deze kinderen, als ze straks ooit een crematie meemaken, zeggen, nou, ik heb al bij een kist gestaan. Hoe mooi is dat? Dat het niet meer eng hoeft te zijn. Wel verdrietig, maar niet meer eng. Want dood is eigenlijk niet eng.
Heb je je eigen moeder gefotografeerd nadat ze was overleden?
Ja, dat heb ik wel gedaan, maar ik kijk er niet graag naar. omdat dat gebruik, dat is nog niet. Want in die tijd werden mensen helemaal mooi opgemaakt, alsof ze nog levend waren. Nu worden de mensen gefotografeerd dat ze dood lijken. Natuurlijk worden sommige mensen, als ze bijvoorbeeld vervelende plek hebben, wordt wat weggehaald, maar dat heeft een andere functie nu. En omdat er nu al foto's zijn van iemand die levend is, is die noodzaak er niet. Dus de foto's worden niet op die manier gemaakt. Stel dat het niet zo was, dan zou je iemand gaan aankleden, gaan neerzetten alsof ze leeft zit. En daarom zijn die foto's van vroeger zo bijzonder. Ze worden niet gefotografeerd dat ze dood lijken. Ze worden gefotografeerd dat ze er nog zijn. En dat is het verschil met nu. Nu ben je bang uit eerbied om iemand rechtop te zetten. Hmm. Of aan te kleden alsof iemand nog leeft. En dat is een heel ander uitgangspunt. Dat zou je... Als ik niet wist dat dit, want niemand weet bijna dat dit een gebruik is geweest, voornamelijk in Amerika, dan zou ik het, als ik het had geweten, had ik het misschien kunnen doen. Maar dat is moeilijk te zeggen achteraf. Maar omdat dit zo'n, ja, de meeste mensen weten dit helemaal niet, dat het dus een gebruik was, zou je het wel anders kunnen doen met de wetenschap die ik nu heb.
Ja. Ik wil het over je andere werk hebben. Tienermeisjes. Je doorbraak, mag ik wel zeggen, begon met een fotoserie over jonge meisjes op het punt van hun wasdom. Het is ook iets waar je vaak naar terugkeert. Ook het begin toch ook weer van deze serie. Van Met de Dood, met je dochter tussen de bloemen. Wat raakt je daar zo aan? Aan meisjes die op het punt van volwassenheid staan?
Nou, ja, ik heb vaak altijd heel veel beelden in mijn hoofd. En dan vind ik het heel mooi om dat te vertalen door die jeugd die ik dan fotografeer. En soms zijn die kinderen 24, soms zijn ze 18, soms zijn ze 12 of 8. Omdat die kinderen vaak nog zo'n open uitstraling en gezicht hebben, is het beeld wat ik wil maken heel open om te interpreteren. Als je iemand zou fotograferen die ouder is, maar op de manier zoals ik mensen op de foto zet, dan kijk je nog steeds naar een ouder iemand. En bij een jong iemand is het zo mooi, die kan zowel oud als jong lijken. Die hebben nog dat. Je kunt naar een jong meisje van 8 kijken en het gevoel alsof je naar een vrouw van 50 kijkt, omdat ze een bepaalde uitdrukking of pose hebben. En dat vind ik zo mooi aan die jeugd, dat zij zich zo wendbaar kunnen zijn in mijn verhaal. En ik vind het gewoon, het is ook een hele fascinerende periode. Je bent nog heel veranderlijk en niks is nog vastgezet. Je kunt nog alle kanten op. En om dan die doelgroep te fotograferen met de dingen die ik dan in mijn hoofd heb, dat je dus een soms refereert naar een schilderij, niet letterlijk, maar dat gevoelsmatig, dat je naar een als je kijkt of je naar een Velasquez kijkt, waar zo'n meisje van 8 daar heel trots staat als een grand dame, dat je dus vergeet dat je naar een 8-jarige kijkt, maar die wel de adellijkheid heeft alsof ze al jaren het huis regeren of zo. Dat vind ik, die spanning vind ik heel mooi. En ja, die ook al heb ik zelf 2 tieners, vind ik dat heel lastig af en toe. Maar om ze te fotograferen vind ik uitermate fascinerend.
Is het ook een manier om dichtbij ze te blijven? Het is ook een leeftijd dat het elke week natuurlijk verder van je afdrijft. En ze ook je minder nodig hebben als moeder.
Ja, nou nee, denk ik niet. Nee, ik weet niet of dat of ik, nee, want ik heb natuurlijk deze fascinatie al bijna 20 jaar. Dus toen had ik nog geen kinderen. Dus ik weet niet of dat direct zo is. Maar ik vind het wel nog steeds een hele fascinerende fase. Het gebeurt zoveel. En eigenlijk is het zo belangrijk dat het ook goed gedaan wordt. De mensen die ik gefotografeerd heb, er zijn zoveel ouders geweest die heel blij en dankbaar waren dat ik hun kind op de foto zette, ondanks dat ze niet de zogenaamde ideale commerciële schoonheid hebben die wij denken of willen ambiëren. Maar wel heel mooi en heel bijzonder. En ook in alle ongemakken die je kunt hebben op die leeftijd, te laten zien dat je er mag zijn en dat je er bent. En daardoor geef je zo iemand zoveel kracht en zelfstandigheid en zelfvertrouwen mee, wat hopelijk later je wat goeds kan doen. Dus ik vind het nog steeds bijzonder om dat naar voren te halen.
Wat voor tiener was je zelf? Heb je zelf daarmee geworsteld met die onzekerheid van niet klassieke schoonheid hebbende, niet de perfecte maten hebben?
Ik ken jij iemand die heel perfect schoon. Ik denk dat bijna niemand dat heeft. Zelfs mooie jonge meisjes worden in een fotoblad gefotoshopt in een heel eng, onrealistisch lijfje wat ze eigenlijk helemaal niet hebben. Dus niemand heeft dat eigenlijk. Maar juist doordat je die verscheidenheid in mijn foto laat zien, dat je dik, dun, besproet of kaal of weet ik veel wat hebt, wordt die schoonheid ook duidelijk gemaakt, dat bijna iedereen in de buurt komt van eigenlijk een bijzondere schoonheid te zijn. En het zou misschien in mijn jeugd ook geholpen hebben als ik misschien op die manier gefotografeerd zou zijn geweest, dan zou je ook wat minder last hebben. Ik denk dat iedereen wel door een bepaalde fase gaat. Ik weet nog, ik had mijn haar rood geverfd op school, en toen weet ik nog, bijna de hele school aan mijn haar had getrokken, want dat kon toch eigenlijk helemaal niet. En dat ben ik nooit meer vergeten. Dat was heel bizar. Dus ook ik zou zeker niet aan bepaalde eisen hebben voldaan en nog steeds niet, maar doordat je nu dit soort foto's maakt, leer je dat er zoveel variaties van schoonheid zijn, dat het nog steeds heel erg nodig is. Dat mensen zien, hey, ik herken iets van die of die erin, en misschien lijk ik daar ook op. Dus hoeven ze zich niet zo onzeker te voelen.
Ja. Je zei in een eerder interview, ik kies een onderwerp waar ik me in kan verplaatsen, en voor de rest geen conceptueel gelul.
Jezus, zeg ik zulke dingen op de radio? Poeh,
TV heb je dit gezegd.
Wat erg, Jezus.
Is dat iets waar collega's zich volgens jou schuldig gaan maken, aan de blabla eromheen?
Ik weet niet. Kijk, ik heb wel soms zoiets dat ik wel vind dat een goede foto hoeft eigenlijk geen tekst of titel. Als een goede foto heel veel tekst nodig heeft om het. Je kent het zelf wel. Je kijkt naar een foto, er is geen reet aan. En je leest de tekst en denk je, oh, wat fantastisch. Moet de tekst mij beïnvloeden om een beeld? Ik vind een beeld moet ook uit zichzelf kunnen spreken. De tekst zou het alleen maar kunnen verdiepen, uiteraard. Maar het, als je beeldenmaker bent, vind ik dat het beeld eigenlijk al genoeg moet zeggen. Ja. Als je tekst nodig hebt om die foto uit te kunnen leggen, vind ik dat eigenlijk, ja, dan als beeldenmaker is dat eigenlijk een gemiste kans, vind ik. Ik vind zelf dat het beeld. Ik ben niet tegen titels en ook zeker niet tegen het concept. Absoluut niet. Het concept zorgt dat je tot dingen komt. Of vanuit een gedachte of vanuit een reis. En dat is prachtig.
Ja, al jouw werk is ook ongetiteld. Heeft alleen
soms wel
cijfers.
Een titel om het te begeleiden. Soms voelt het dat het een titel nodig heeft. En soms doe ik dat heel bewust en soms niet. Maar uiteindelijk vind ik, omdat ik vind dat ik maak beelden, vind ik dat de foto ook overeind moet blijven staan, of je het nou wel of niet weet. En als een foto alleen maar door tekst heel sterk wordt, dan denk ik dat je schrijver daar wat mee moet doen. Maar ik ben misschien heel zwart-wit en te streng, hoor. Ik vind dat zelf. Ik kan me wel voorstellen dat er een concept vooraf gaat. En conceptueel, dat is prima. Maar in het resultaat, als je het beeld laat zien, vind ik het toch wel belangrijk dat het beeld zonder de tekst moet kunnen overleven. Ja. Ik heb echt geen zin in als ik in een museum of in een galerie of waar plek ook, dat ik eerst heel veel moet lezen om die foto te begrijpen, als die foto gewoon eigenlijk gewoon heel saai is en eigenlijk gewoon, ja, net dat ik naar de kleding van de nieuwe keizer zit te kijken. En ja, jongens, doei.
Ja.
Daar heb ik wel moeite mee.
En wat geef me een voorbeeld van een bepaalde stijl of stroming in de fotografie waarvan je echt denkt, jongens, hier zak ik mijn broek vanaf.
Op een gegeven moment, dat was een paar jaar heel erg in de collage manier. En soms heb je hele mooie collages, dat mensen zeg maar nieuwe beelden maken door middel van tijdschriften dingen uit te knippen. Er zijn hele mooie dingen ontstaan. Maar dan op een gegeven moment zie je iedereen dat doen. En denk jij, ja, jeetje. En wat ik soms ook verbaast, dat is wel echt iets waar ik me kan irriteren. Dan heb je schilders die een foto naschilderen. Maar als je dan eigenlijk heel serieus bent, dan denk je, het is gewoon een hele saaie foto die is nageschilderd. Daar begrijp ik echt niks van. Als fotograaf zou ik die foto al lang al afgekeurd hebben. Maar omdat het dan geschilderd is, wordt het in ene verkocht voor 20.000 euro. Nou, dat begrijp ik niet. Maar daar ben ik misschien te nuchter voor. En dan denk ik, die foto van dat lelijke koffiekopje, heel groot met een blauwe achtergrond, is als foto al heel saai. En omdat je het geschilderd hebt, wordt die echt niet beter. Daar heb ik wel moeite mee. Dan ben ik echt gewoon een klassieke beeldmaker. En ben ik zeker niet modern en gewoon een ouderwetse doos uit de provincie. Nou goed, so be it.
Het is ook dat je niet echt aan landschap of objectfotografie doet. Er moet altijd iets levends in beeld zijn.
Nee, ik vind het heel leuk om een interactie te hebben. Ik kan die boom natuurlijk nog zo vleien en charmeren, maar die boom gaat echt niet beter zijn best doen voor mij. Ik kan natuurlijk wel de juiste tijdstippen uitzoeken met het licht en de weeromstandigheden. Maar dat is niet omdat die boom dat doet. Dat is de omstandigheden. Maar ga ik iets met iemand anders doen? Hoe mooi is het dat je iets uit iemand tevoorschijn kunt halen wat latent of potentie aanwezig is, maar door mijn manier van kijken komt dat eruit en kan ik het aan andere mensen tonen. Hoe prachtig is dat? Dan komt mijn eigenschap, mijn karakter naar voren om dat uit iemand te halen in samenwerking met die persoon. Dat is als een reis dat ik elke keer weer fascinerend vind en dat zou ik nooit kunnen missen. Dus die interactie met mensen vind ik gewoon fascinerend. En dan kun je ze in een landschap plaatsen of in een studio of ergens in een slaapkamer of waar dan ook. Maar die interactie vind ik fascinerend. Elke keer weer leer ik daar heel veel van. En ook de mensen die op de foto gaan voor mij vinden het vaak ook heel erg leuk. Dus het is... De mensen zijn ook helemaal niet zielig of verdrietig. Het feit dat iemand niet lachend op de foto staat heeft te maken met een concentratie. Ik kan niet iemand een half uur voor de camera hebben en dat iemand lacht. Dat hou je niet vol.
Nee, dit was dus mijn exact.
Ja,
mijn
dat dacht ik al.
Vraag.
Ik denk, ik kop hem even voor je in.
Ik hoef hier niks meer te doen.
Kijk, je concentratie zorgt dat je gezicht in een ontspannen staat staat. En dat betekent helemaal niet dat je depressief bent of ongelukkig. Mensen verwarren dat, oh, nou, die foto van Vermeer, nou, die meisjes zijn vast ongelukkig. Helemaal niet. Hoe kom je erbij? Ze zijn hartstikke gelukkig. Het is een concentratie. Net als in het museum. Hoe mooi, dan heb je ook het gevoel dat die oog je volgen. Maar daardoor kun je veel beter naar het gezicht kijken en die persoonlijkheid. Want een glimlach, daar word je alleen maar door afgeleid. Dat is een masker. Je kan toch niet een half uur of tot een uur een masker volhouden? Dat wordt een grimas en daar ben ik helemaal niet in geïnteresseerd. Dus kom ik weer terug op jouw vraag. Die landschap was prachtig, landschap. Maar ik ben een mensenmens. Ik vind interactie mooi. Vaak als ik iemand al zie, weet ik al meer over die persoon dan die mij ooit heeft verteld, omdat ik goed kan kijken en observeren. Dat vind ik fascinerend. Daar hou ik heel erg van. Ja.
Is het ook omdat je met niet-professionele modellen werkt? Je werkt dat die ook een kortere... aandachtspannen hebben. En je
nee, dat heeft natuurlijk... niks mee te maken. Kijk, weet je wat het is? Wat ik net ook zei met dat lachen. Als je met een professioneel model werkt, die is gewend dat hij in een grimas moet poseren. Want daar houden die fotograaf van. Want het product moet verkocht worden. Dus de kleding die ze tonen of iets anders. Die moeten acceptabel op de foto staan. Dus je moet zorgen dat hun gezichtlijn mooi uitkomt. Enzovoort. Dus die nemen allemaal poses aan als een dooivis op het droge. Daar heb ik helemaal niets mee. Ik wil juist jou fotograferen. Dus moet je geen onnatuurlijke poses aannemen waarin je dus iets gaat verkopen. Ik wil jou zien. En dan hoef je niet je armen of je mond in een onnatuurlijke houding te houden. Dan wil ik gewoon weten hoe jij kijkt. En daarom vind ik het leuker om met mensen te werken die niet gewend zijn om na te denken wat ze moeten doen voor een fotograaf. Maar die gewoon... Die natuurlijkheid hebben, juist die onbevangenheid, die is veel fascinerender. Ik schiet er helemaal niks meer op dat iemand in een grimas gaat kijken en denkt dat zijn kaaklijn zo goed uitkomt. Want misschien is dat wel heel saai.
Ja. Nou, we zijn in de laatste 10 minuten aangekomen van het gesprek. En wat mij opviel in mijn voorbereiding is dat, nou, jouw werk heeft een bepaalde eeuwigheidswaarde, een soort gestold moment in een menselijk bestaan, laten we het zo noemen. Heel breed genomen. Maar op Twitter ben je heel activistisch ingesteld. Je
deelt
de ene petitie van Amnesty. En
Doe ik dat? Ja. Echt waar?
Ja.
Nee, toch? Dat doe ik helemaal niet.
Beheer je dat zelf niet, je Twitter-account?
Nee, maar Amnesty of dat soort dingen. Nee, is dat niet gewoon reclame?
Nee, ik weet vrij zeker dat je dingen hebt geretweet ook. En over mensen. Je schrikt helemaal, dat is helemaal niet erg.
Nee, ik zit echt te denken, wat doe ik dan?
En over dat Facebook censuur pleegt in de Gaza-strook en dat moet stoppen. Dat die. Ik vroeg me af, die activistische kant. Gaat die ooit nog in je kunst ook komen, terugkomen? Of zou je jezelf helemaal niet activistisch noemen? Heb ik dat helemaal verkeerd gezien?
Ik voel me meer activist gewoon dicht bij je eigen, ook bij je eigen huis. Als jij kan zorgen dat je in je eigen achtertuin een mooie foto kunt maken en dat je niet per se heel ver hoeft te reizen om dingen te kunnen laten tonen, moet je ook je problemen dicht bij huis eerst oplossen voordat je het verderop kan doen. Dus je kunt natuurlijk prachtig in Afrika of waar dan ook allemaal mensen helpen, maar als je eigenlijk in je eigen buurt die kinderen niet ziet die eigenlijk ook verwaarloosd zijn, hoe kan je dan verderop wel iemand helpen? Dus ik probeer het altijd wel heel dicht bij jezelf te houden. En misschien zal ik zeker wel eens dingen delen, omdat ik vind dat mensen moeten weten wat er in de wereld gebeurt. Maar ik denk ook dat je soms gewoon... een goede fotograaf moet ook in zijn eigen achtertuin dingen voor elkaar kunnen krijgen die niet spannend en niet sexy en niet opwindend zijn, maar dan wel in staat zijn om iets goeds te kunnen maken. Dus ja, het is exotisch om heel ver te reizen. En dan kun je zeggen, nou, ik ben wel 20 uur in het vliegtuig dat ik in Kazachstan boeien. Maar probeer het eens in je eigen achtertuin, waar alles een beetje saai is, om dan ook iets te doen. En dat is ook met mensen helpen hetzelfde. Probeer het ook dicht bij huis. Er zijn misschien meer mensen die je dicht bij huis ook nodig hebben dan heel ver. En dus zal ik politiek... Ja, goed, ik heb ook wel gezegd... Je weet, je kan wel zeggen, dat ga ik nooit doen. Net als hondenfotografie, dat ga ik nooit doen.
Totdat Juno in je leven kwam.
Ja, en ik had eerst nog die kleine Ringo natuurlijk ook nog. Ja, dus dan heb ik nu een Whippet. Die wel verdomd hard kan rennen. 65 kilometer per uur.
En heel fotogeniek is, want hij heeft zijn eigen Instagram-account gekregen.
Ik heb laatst voor Max Mara campagne gedaan. En die foto is al 11.000 keer bekeken. Is dat niet grappig?
Met
voor
een
modecampagne. Ja, hij is voor een modecampagne was hij officieel model.
Wauw.
Dat is toch wel grappig.
Hij is ook wel uitzonderlijk een mooie hond.
Lijkt op zijn baasje.
Ja, nou, wat ik zo grappig vind, want je werkt analoog, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Maar je omarmt dus blijkbaar wel in het privé in ieder geval de digitale fotografie.
Nee, is gewoon mijn telefoon. Ja. Lekker makkelijk, want dat gaat snel.
Dat is toch digitaal?
Ja, dat is digitaal, heb je gelijk. Ja, maar dat komt omdat het makkelijk en snel gaat. Maar...
Werk je dan anders?
Nee, ik behandel het nog wel steeds als... ik druk nog steeds niet heel snel af als met analoog. Dus ik ben zo gewend om in concentratie te werken... dat ook zeg maar met een telefoon zo gaat. Maar het is gewoon puur makkelijk om het telefoon te doen. Want mijn eigen digitale camera die stelt niet zo heel veel voor. En het glas is helemaal kapot en ik vind het helemaal geen prettig ding. Maar het liefst zou ik analoog dingen doen. Voor Instagram. Maar dat is gewoon te kostbaar om elke keer een koerier. En Instagram is ook een momentding. Je wilt het nu. En dat is ook leuk, want daardoor kun je de dingen van de dag snel delen. En dat is op zich een grappig iets.
Ja. En ik begreep dat bij Huis van Marseille ook Polaroids te koop zijn.
Oh, dat gaat al snel. Ja, nou ja, weet je. Als kunstenaar is het zo dat je werk verkoopt aan verzamelaars... en die kosten vaak heel veel geld. Of, ja, ik weet niet wat veel is, maar voor mensen vinden dingen veel geld. En dus toen vroeg Huis Marseille, goh, Helen, vind je het ook leuk om een soort kleine editie te doen? Maar ik vind het wel zo, voel me heel verantwoordelijk naar de verzamelaars. Ik vind het niet passend om een editie... uit te brengen in een hoog oplage en dan ook later als een kunstoplage voor veel meer geld verkopen. Ik vind dat die twee gescheiden moeten zijn. Dat kun je gewoon niet maken naar een verzamelaar om dan voor x 100 euro dat te doen en dan voor duizenden euro's.
Een groot werk.
Dat vind ik niet fris. Ik vind dat je je werk zuiver moet houden. Dus toen dacht ik, Polaroids zijn natuurlijk super sexy. En dan heb je een uniek beeld wat je op dat moment maakt. En de tweede beeld is nooit helemaal hetzelfde, omdat je net anders staat. Dus toen dacht ik, goh, is het niet dan heel leuk om een kleine Polaroid te verkopen die net wat anders dan die anders. Dat je een uniek los beeld, uniek klein mini-schilderijtje in huis hebt.
Hoeveel heb je er gemaakt?
Ik ga ze morgen maken.
Je gaat ze morgen maken?
Ik dacht dat de oplage 25 gaat worden.
Oké. Okay. Nou, als je een van die 25 wil hebben van Helen van Meenen, dan raad ik je aan om op 8 september bij de opening te zijn. Want ik weet vrijwel zeker dat ze meteen weggaan. Een echte Helen van Meenen, daar zit Nederland wel op te wachten. Helen, mag ik je bedanken voor dit gesprek. Volgende week, 8 september, dan opent je expositie. En alles blijft bestaan wanneer je sterft in Huis Marseille.